Even ook een opmerking voor al die mensen die zeggen, ja, kunst in een podcast, dat kan toch helemaal niet. Maar u kunt gewoon eventjes het erbij pakken, u kunt het opzoeken.
Daarom, ik dacht juist met de kerstmis, ja, u zit thuis. Waarschijnlijk bent u al anderhalf uur denkt, wat zal ik in godsnaam eens gaan doen? Ik heb geen idee.
Het Verlossen, kunt u mij horen?
In deze aflevering speciale kerstkunst, dat komt er zo meteen aan. Maar eerst een onderwerp dat is blijven liggen van de vorige aflevering. En ik zag dat luisteraars op WhatsApp daar ook wat vragen over stelden. Namelijk die migratiedeal die in Europa is gesloten. Hoe heb je daarnaar gekeken?
Ja, nou, ik heb al die stukken gelezen. Ik begreep overigens dat nu al allerlei volkenrechtelijke deskundigen zeggen, dit kan helemaal niet. Daar zal de rechter in allerlei opzichten voor gaan staan. Ik ben geneigd om, ja, uit misschien een soort armoede te concluderen. Laten we eens kijken of het werkt. Ten eerste gaat het pas over 2 jaar werken. Ten tweede moeten in die landen, in de ontvangende landen dus, daar moeten speciale centra worden gebouwd. Die mogen we geen detentiecentra noemen, maar een soort van detentie is er wel sprake van. Dan zit je juridisch al met het probleem dat die mensen al wel in Europa zijn, maar juridisch eigenlijk niet in Europa zijn. Dat is al een punt natuurlijk. En dan moeten dus de bokken van de schapen gescheiden worden, om maar even zo te zeggen. Dat diegenen die eigenlijk bij voorbaat al kansloos zijn om hier een verblijfsvergunning te krijgen in Europa, die zullen dan in die centra worden geplaatst. Daar zit je weer, als het mensen met kinderen zijn, dan, als die onder de 12 zijn, dan zit je dan ook met verdragsrechtelijke regelingen die lastig te omzeilen vallen.
Maar dat zijn de mensen die eigenlijk terug moeten, hè? Ja, die in de centra komen.
Precies, ja. En dan zou
de oorlogsvluchtelingen mogen door.
Ja, daar zou een versnelde procedure dan zijn voor die mensen die uit zogenaamde
vijandige landen.
Veilige landen komen. Dat is het idee. Nou. Dus die hebben nu 2 scholen, begreep ik, uit de diverse kranten. Namelijk de school, dat gaat toch niet werken. En de school, laten we ze afwachten wat het precies voor effecten heeft. En sowieso gaat het pas over 2 jaar werken. Dan is het kabinet Wilders al 2 jaar op slag. Zonder dat er iets van betekenis gebeurd is waarschijnlijk. We zullen het zien. Maar ik vond wel, ja, je weet, het is een typische EU-besluit, namelijk dat het jarenlang gezakkerd heeft.
10 jaar hebben ze over gepraat.
Ja, en tenslotte in een soort tropische, hysterische nacht is besloten om deze ja, natuurlijk een compromis in alle denkbare opzichten.
Denk je dat het ook meespeelt dat al die populisten...
Als je helemaal geen emigranten wil, kun je afkopen voor 20 mil per emigrant, geloof ik.
Ja. Want zij, Europa gaat bepalen hoe het verdeeld wordt over de lidstaten.
Ja, dat is wel de bedoeling.
En welke lidstaten, hoeveel mensen
ook. Ja, als je nou denkt wat de problemen er al zijn in Nederland met die verdelingswet die voor die gemeentes, dan kun je je voorstellen wat voor problemen dat gaat geven. Maar ja, we hebben ze allemaal hard nodig, die immigranten. Ja.
Maar wel opvallend dat het nu tot stand komt, nu in Europa ook die populisten overal winnen.
Ja, nou, je begrijpt dat daar wel een zekere samenhang is tussen die... Omdat natuurlijk de zittende regeringen natuurlijk wel voelen dat het wat warmer wordt aan de populistische kant. Dat begrijp ik wel.
Ja.
Ze zullen ook Nederland is een interessant voorbeeld. In principe toch een normaal land. Sterker nog met een ijzersterke economie in allerlei opzichten. En kijk eens even niet waar Nederland staat op zijn kop. Al is het toch maar 23% van de kiezers.
Wat voor kunstonderwerp heb jij meegenomen vandaag?
Nou ja, ik heb ook een kunstonderwerp. Want ik dacht eigenlijk, zal ik iets aan Jut doen? We beginnen nu natuurlijk bij Jut, bij niet waar de verbijsterende economische expansie van Europa in de 30 jaren na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is op zichzelf natuurlijk een hele mooie kerstboodschap zou het zijn. Maar eigenlijk, kijkend naar de Crown, was mij eigenlijk opgevallen... Dat achter koningin Elisabeth staat een soort van schildersezel. En daar stond altijd een schilderij op. En dat was altijd een schilderij van... Moet ik even nadenken, dit nu laat mijn geheugen, terwijl ik het keurig voorbereid heb, laat mij volledig in de steek. Het is de bekende schilder van de Venetiaanse landschappen. Hoe is het gods mogelijk?
Ik kan het even intikken, hè, dan.
Hey, het is verschrikkelijk dat ik hier op bij mijn eigen geheugen zo in de steek gelaten word. Dat is wel heel erg ernstig. Want het hele onderwerp gaat daarover. Het gaat namelijk over verdoeten. En verdoeten zijn stadslandschappen die topografisch zo nauwkeurig mogelijk worden geschilderd. En de beroemdste verdoete schilder van de 18e eeuw was Canaletto. Canaletto betekent hij kleine kanaal. Hij was de zoon van een man die Kanaal heette. Zijn vader was ook schilder en hield zich bezig met het schilderen van opera decors. Maar daar had hij in de leer gezeten, Canaletto. En Canaletto is in de loop van de 18e eeuw eigenlijk de beroemdste schilder van die verdoete geworden. Kijk, je ziet, als ik dan mijn hersens aan het werk zet, dan weet ik het wel. En dat is ook altijd zo gek, dat alle dingen die ik zo 1, 2, 3 niet weet. En als ik in zo'n theater sta, dan heb ik nooit last van dat probleem. Dan weet ik het altijd wel. Kennelijk functioneert dat toch wel helemaal goed. Canaletto. En Canaletto die heeft ook 10 jaar in Londen gewerkt. Waarbij hij een vrij groot oeuvre in Londen bij elkaar geschilderd heeft. Er was ook een speciale Engelse verzamelaar van zijn werk. Canaletto was geboren in Venetië. Was een Venetiaan. En wat het beroemdste is geworden zijn al zijn vedoetes van Venetië. Een schitterende stad, zoals je weet, waar je alle mogelijke dingen. Al heel lang ook een toeristische stad. Hè, ook veel later, als Canaletto wat ouder wordt en heel veel succes heeft gehad, schildert hij eigenlijk voornamelijk voor de toeristische markt. Dan wordt het ook vaak wel wat routineus, die gezichten op Venetië. Maar desalniettemin, hij was een groot verdoete schilder. Overigens, de oorsprong van die verdoete schilderij, die ligt in Rome. Ook een stad die vaak door toeristen bezocht werd, vanwege natuurlijk de restanten van het Romeinse Rijk, die in allerlei opzichten natuurlijk ook romantisch en interessant werden bevonden. En die verdoete schilderij in Rome was weer sterk beïnvloed door Nederlandse schilders, merkwaardig genoeg. Een zekere Bril, een zekere Wittel. En die Nederlandse schilders die in Rome werkten, die waren weer beïnvloed door Nederlandse stadsschilders in Nederland. Bijvoorbeeld Berkheide, een van mijn favoriete 17e-eeuwse schilders. Ik weet niet hoe beroemd hij eigenlijk is ondertussen, maar vrij beroemd volgens mij. Maar je kunt ook zeggen Van der Heide, de verbeteraar van de brandspuit. He, dus een man die van alle markten thuis was in feite. Er is nu volgens mij in Haarlem een tentoonstelling van schilders die Haarlem geschilderd hebben. Dus dat is Ruisdael, maar ook Berkheide die uit Haarlem kwam. En dat zijn enorme leuke schilderijen. Gaat u vooral, als u in de buurt bent, even kijken naar Berkheide die zijn favoriete Haarlem schildert. Maar Berkheide heeft ook hele leuke stadsschilderijen, stadsgezichten, verdoetes zoals u wilt, hoewel. Daar wel weer die ziet er weer een klein beetje anders uit geschilderd. Zo heeft bijvoorbeeld de Herengracht geschilderd die net nieuw was, waardoor er nog gaten in de gevelrij zaten. En dan zie je dat als de Herengracht als nieuwbouwwijk, en dat is zoiets curieus. Ja, voor ons zijn dat 17e-eeuwse monumenten natuurlijk, en daar is het nieuwbouw. Het is een enorm leuk, verrassend. En eigenlijk historisch schilderij, zou je kunnen zeggen. Maar hij heeft ook enorm vaak de Bavo in Haarlem geschilderd. Dus uiteindelijk, via, niet waar, is die verdoete schilderkunst, die is begonnen naar aanleiding van Nederlandse schilders. En nogmaals, Palladio was daar de grootste van. Heeft 10 jaar in Engeland gewerkt. En die verzamelaar in Engeland heeft tenslotte zijn hele collectie verkocht aan het Britse Koninklijk Huis. Aan George III. Waardoor het Britse Koninklijk Huis de grootste particuliere bezitter van Canaletto's werk is. Vandaar denk ik dat ezeltje bij de koningin. Als u die afleveringen bekijkt, dan moet u even rechts van de koningin staat dat ezeltje met een Canaletto daarop. En nu denkt u natuurlijk dat dit hele verhaal van mij dat over Canaletto gaat. Maar dat gaat eigenlijk niet over Canaletto. Een beetje misleidend misschien, maar toch. Want het geval wil dat Canaletto had een zuster. En die zuster, die was getrouwd met een zekere Bellotto. En die Bellotto, die had een zoon. En die heette ook Bellotto, vanzelfsprekend. En eigenlijk wil ik het hebben over Bellotto. Dat is de zoon van de zuster van Canaletto. En Bellotto is bij Canaletto in de leer gegaan. En Bellotto is naar mijn idee, naar mijn opvattingen, en nadat ik een heleboel van al dat werk gezien heb, is Bellotto een veel groter schilder dan Palladio. Omdat hij in allerlei opzichten origineler was. Maar goed, hij gaat eerst in de leer bij zijn oom dus, Canaletto. Hij gaat ook een tijdje naar Rome om daar het nieuwste van het nieuwste op te pikken. En tenslotte verhuist Bellotto naar Dresden. En in Dresden wordt hij hofschilder. Vandaar dat hij een hele reeks van die schilderijen heeft gemaakt van de stad Dresden toen op zijn absolute hoogtepunt. Dat kan ik iedereen warm aanbevelen. Overigens, nu ik toch zover ben gevorderd, je kunt enorm veel werk van Bellotto vinden op het internet als je een beetje handig bent met het doorklikken. Dus eerst zoekt u gewoon op Bellotto. En dan krijgt u, en daar zit al op het Wikipedia-artikel, zit al een hele reeks van schilderijen die u wel even, daar moet u wel even aanklikken, zodat ze groter worden. Maar er zijn ook een aantal andere, er zijn twee YouTube-filmpjes die Bellotto betreffen. En u kunt zelfs naar Google Art and Culture. Daar is een heel aardig programmaatje waar u 9 grote schilderijen van Bellotto te zien krijgt. Die verdoeten, die stadsschilderingen waren enorme dingen. Vaak 2 meter breed, forse schilderijen. Hoe ben ik nu aan die Bellotto gekomen? Want ja, je kunt van allerlei lezen over kunstgeschiedenis, maar ik had nooit iets over Bellotto gelezen. Doordat ik in Wenen was. En in het Kunsthistorisch Museum in Wenen zijn een aantal van die grote schilderijen van Bellotto en mij... trof dat eigenlijk onmiddellijk. Ja, die schilderijen van Venetië, die zijn hartstikke mooi. Van Canaletto, die zijn hartstikke mooi. Maar Canaletto, dat had ik al gezegd, is de kleine kanaal. Zijn vader heet de kanaal. Maar Bellotto trof mij toch in allerlei opzichten als... Dat is lastig om dat onder woorden te brengen. Bellotto is tenslotte, eerst was hij sterk onder invloed van zijn oom. Hij heeft ook wel een aantal dingen geschilderd in Venetië. En vaak hebben ze eeuwenlang gedacht dat Canaletto ze gemaakt had. Maar dan bleek eigenlijk dat Bellotto ze gemaakt had. Maar naarmate Bellotto ouder wordt en natuurlijk emigreert. Als het emigreert, Jezus, iedereen emigreert. Maar hij emigreert naar Oost-Europa, namelijk naar Dresden, en wordt daar hofschilder. En dan verandert ook zijn hele werk veranderd. En je zou kunnen zeggen dat is tot op zekere hoogte Noord-Europees licht. Dat is natuurlijk anders dan Venetiaans licht of Italiaans licht. Dat kan iedereen je vertellen die in die verschillende streken geweest is. Maar tegelijkertijd pakt Bellotto dat ook heel anders aan. Hij heeft een donkerder palet. Zijn uitsneden zijn veel minder, ja, wat je ervan zou kunnen verwachten, zijn veel originelere kijk op de zaak. Hij heeft ook in Dresden bijvoorbeeld een ruïne van een kerk geschilderd. Nou, Palladio zou dat nooit doen. Dus het is duisterder, het is atmosferischer. Bellotto is dol op luchten, hè, bij Palladio, Canaletto. Elke keer door. Ja, dat had ik voortdurend last van. Palladio is een hele beroemde Italiaanse architect, waar we misschien ook iets over zouden kunnen zeggen, maar nu dus niet. Nu gaat het over Canaletto. Dus ook het hele palet van Bellotto is wezenlijk anders dan dat van zijn oom. En je begrijpt, mij beviel dat uitstekend. Hij doet veel meer met schaduwen. Het is in allerlei opzichten, naar mijn idee, een veel groter schilder dan zijn oom was. Technisch is het allemaal topwerk. Dat je denkt, hoe krijgen ze het in godsnaam voor elkaar? En daar is ook deels wel een soort van verklaring voor. van, we weten absoluut zeker dat Canaletto een camera obscura gebruikte. En waarschijnlijk heeft Bellotto dat ook gedaan dan. Het is anders heel lastig om zo'n ingewikkeld stadsgezicht perspectivisch in orde te krijgen. Hoe werkt een camera obscura? Dat is eigenlijk vrij simpel. Je hebt een doos met een lens aan de voorkant en die lens die projecteert het beeld, het perfect perspectivische beeld natuurlijk, op een matglazen plaat en daar kun je daar een tekening van maken. En men gaat ervan uit dat vaak in het verleden vaak door schilders werd toegepast. David Hockney heeft er een heel boek over geschreven waarvan ik moet bekennen dat ik het niet gelezen heb, maar ooit nog eens hoop te lezen. Daar is in de tijd veel kritiek op gekomen, maar ik heb een vermoeden dat zeker zulke verdoete schilders als Canaletto en Bellotto, dat die zo'n camera obscura hebben gebruikt. Daar is natuurlijk op zichzelf ook helemaal niets tegen. Bellotto is daar rijk van geworden in Dresden. Had een duur huis en dure spullen. En hij heeft ook wel een soort zelfportret gemaakt. Waar hij, niet waar, als een soort van Venetiaanse grande, niet waar, maar rondloopt. Maar hij werd ongelukkigerwijs getroffen door de Zevenjarige Oorlog. Die we al eerder zijn tegengekomen. Omdat in de Zevenjarige Oorlog die vrouw een keertje door het Pruisische leger was beschoten. Ook die ruïne van die kerk, die Bellotto zo aangrijpend geschilderd heeft, die was ook het gevolg van de beschietingen door het Pruisische leger in de Zevenjarige Oorlog. En ja, Bellotto moet vluchten. Hij raakt zijn huis kwijt, hij raakt eigenlijk zijn rijkdom kwijt, zou je kunnen zeggen. En hij vlucht dan naar Wenen. Godzijdank, want dat heeft hem in staat gesteld om ook in Wenen een paar echt uitzonderlijke schilderijen te maken. Ik moet nog even terug naar Dresden, omdat eigenlijk vrij onlangs was er een heel speciale tentoonstelling in de National Gallery van 5 grote werken van Bellotto die hij geschilderd heeft, in opdracht ook weer van de keurvorst van Saxe, van een vestingstadje. En dat is eigenlijk Königstein is dat. En Königstein is een soort van reusachtige rots die uit het Saksische landschap steekt, een aantal tiental kilometers ten zuiden van Dresden. En daar op die rots is een vesting gebouwd. En nou ja, goed, Bellotto kreeg de opdracht om die vesting te schilderen en heeft 5 van die reusachtige schilderijen van 2 meter breed van die vesting gebouwd. Geschilderd, sorry. En, maar doordat die Zevenjarige Oorlog uitbrak, heeft hij die 5 schilderijen nooit kunnen leveren aan de opdrachtgever. En via zijn die schilderijen, al die schilderijen, dat valt je altijd op. Een aantal wonderlijke omzwervingen wat schilderijen gemaakt hebben door heel Europa. Daar sta je altijd van te kijken. Maar goed, die 5 schilderijen van dat Königstein, die zijn terechtgekomen in Engeland. En daar weer in de loop der tijden zijn ze weer verspreid geraakt door via in musea en met diverse bezitters. Ik vergeet nog al die tijd te vermelden wanneer heeft Bellotto geleefd. Bellotto was geboren in 1721 of 22, dat weten we niet precies zeker. En hij is overleden in 1780. Zijn oom Canaletto was natuurlijk wat ouder, die was geboren in 1697. En die is overleden in 1768. Dus die is wel wat ouder geworden. Bellotto was trouwens een harde werker. We weten dat hij die schilderijen, dat hij daar ongeveer 12 weken over deed. Zeg maar 3 maanden ongeveer. En dan is het nog een wonder dat hij dat in 3 maanden kon. Want dan moesten eerst gedetailleerde tekeningen worden gemaakt. En nou, als je die schilderijen ziet, dan zeg je potverdrie. Dat is geen kattenpis om zo'n enorm ding te maken wat zo nauwkeurig is, wat er zo fantastisch uitziet. Ik kan het niet anders beschrijven. Als je ze voor het eerst ziet, denk je, hallo, waarom wist ik niet dat dit bestond? He? Wat ik al zo vaak in musea heb gezien, dat is ook de grote kracht van musea. Laten ze in godsnaam ook wat dingen ophangen die niet per se wereldberoemd zijn, maar die gewoon geweldig zijn om naar te kijken. He? Het gaat toch ook om het kijken naar schilderkunst. En dan hoef je het dan helemaal niet zo allemaal geweldig te analyseren hoe het precies in elkaar zit, maar ook je moet kijken. Dus dat Koningstuin. En nu had onlangs de National Gallery het gouden idee om een klein tentoonstellingje van die 5 reuze schilderijen van Koningstuin tentoon te stellen. Daar is ook een heel leuk boek van gemaakt, wat ik heel toevallig in de boekwinkel zag liggen en dus ook gekocht heb. Maar de National Gallery heeft ook een lezing over die 5 schilderijen van Koningstuin. En die mevrouw, dit is wel iets aan de lange kant zou ik zeggen, de lezing, maar toch die mevrouw, die vertelt heel aardig hoe die schilderijen gemaakt zijn en wat ook het originele karakter van Bellotto is. Dat hij dus, kijk, hij kiest standplaatsen waardoor hij toch een heel andere kijk op de zaak mogelijk maakt. En dat niet alleen, hij, zijn stoffage, want ik geloof dat dat zo heet, dus de figuurtjes, alles wat erop staat, dat is bij Bellotto altijd hartstikke leuk om te zien. Waardoor je ook een beeld krijgt van wat waren dat dan voor mensen precies en wat deden, spookten ze daaruit. Allemaal prachtige karren en karossen. Nou ja, misschien wel zijn beroemdste, ik weet eigenlijk helemaal niet wat zijn beroemdste schilderij is. Een geweldige schilderij van Schönbrunn gemaakt, het paleis van de Oostenrijkse vorsten natuurlijk, waar ook allemaal prachtige karossen op dat voorplein staan. Laatst was ik er, 2 jaar geleden, vorig jaar, ik ben het weer vergeten. Het hele voorplein stond vol met, volgens mij weer met patatfrietkarretjes. Het was echt, dat is toch verschrikkelijk. Hè? Ook al die schitterende stadspleinen in die Vlaamse steden die vol staan met frietenkarretjes. Het is verschrikkelijk gewoon dat kan. En als er aan geen frietenkarretjes staan, staan er 20.000 caféstoeltjes. Hè? Zo zijn die pleinen nooit bedoeld. Hè? Maak die pleinen vrij en laat zien wat het unieke karakter is van een stadsplein, van de ruimte die je in een stad kunt creëren. En dan zetten ze het vol met die rommel. Hè? Internationale toerisme, dat is ook een absolute ramp, ik kan het niet anders noemen. En die stoffage bij, dat is eigenlijk volgens mij nauwelijks een schilderij te vinden van Bellotto waar niet de was buiten hangt en dames bezig zijn om de was te doen of de was te drogen, nou ja, van alles en nog wat. Je denkt even aan Ruisdaal met die wasdrogerij, met die waswitterij daar buiten Haarlem. Nogmaals, ga kijken naar dat tentoonstellingje over gezichten of schilders van Haarlem. Ja, dus we waren gebleven bij de 7-jarige oorlog. Hij moet op de vlucht. Hij arriveert in Wenen, godzijdank wat ons betreft. Waardoor hij ook een bijzonder aantal prachtige schilderijen heeft gemaakt van Wenen halverwege de 18e eeuw. Ten slotte keert hij weer terug naar Dresden. Daar doet hij nog wel een paar hele leuke dingen, maar het is duidelijk dat de keurvorst die hem had aangenomen als hofschilder, die is er niet meer. De nieuwe keurvorst heeft geen centen. Hij blijkt zich niet populair te hebben gemaakt bij de lokale kunstautoriteiten, die er verder niet zo heel veel van begrepen natuurlijk, zoals dat vaak het geval is. Kortom, hij voelt zich daar diep ongelukkig en hij ziet wel in dat hij moet naar iets anders. En dan besluit hij op weg te gaan naar Petersburg, want hij denkt, die tsaren, daar kan ik in principe weer heel aardig aan verdienen. Maar hij is nooit in Petersburg aangekomen, want hij is blijven steken in Warschau. En in Warschau heeft hij ook weer een hele reeks prachtige, prachtige stadsgezichten gemaakt. Zulke gedetailleerde en voortreffelijke stadsgezichten, dat toen Warschau praktisch volledig vernietigd was door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, dat de schilderijen van Bellotto gebruikt zijn bij de herbouw van de stad Warschau. Tot in het kleinste detail had hij het allemaal vastgelegd. Ook die schilderijen in Warschau hebben weer al een rare omzwerving gemaakt, maar die schijnen daar nu allemaal in een museum te hangen, wat ooit het Koninklijk Paleis was, denk ik. Dus ook daar, mocht u in de buurt zijn, ga vooral even kijken. Dus de grootste collecties van Bellotto zijn dus te vinden in Dresden, in Wenen en in Warschau. Allemaal doortrokken van het Noord-Europese licht. En wat er altijd tot mijn genoegen bij wordt gezet, dat die sterk beïnvloed was, waarschijnlijk, al weten we dat helemaal niet precies, waarschijnlijk door de Hollandse landschaps- en stadsschilderkunst. Ja. Het zijn in allerlei opzichten, ik weet niet hoe je die verdoete eigenlijk het beste zou kunnen beschrijven. Het is natuurlijk in zekere zin, werd het gemaakt om in paleizen te hangen. Zeker dat werk van Bellotto, om in paleizen te hangen. Om een beeld te geven van, de fotografie bestond natuurlijk niet. Maar je zou kunnen zeggen, soms denk je wel eens ten aanzien van die verdoetes, was de fotografie maar nooit uitgevonden. Want dan waren we verplicht geweest om stadsgezichten te schilderen. En op dit niveau is het sowieso, dat zijn allerlei punten waar de schilderkunst het zo grondig wint van de fotografie, hoe goed ook, dat je in dit geval kunt zeggen, wat een zegen, niet waar, dat in ieder geval halverwege de 18e eeuw de fotografie nog niet was uitgevonden om die steden in beeld te brengen. Hij heeft in Warschau veel samengewerkt met zijn zoon, die vrij vroeg overleden is. En hij heeft daar ook een reeks van vrij grote schilderijen gemaakt van gezichten op Rome. En het voorbeeld daarvoor waren de etsen van Piranesi. En ooit zal ik ook nog eens aandacht besteden aan Piranesi. Ook een Venetiaan trouwens. Een man die in zijn leven meer dan 1000 grote etsen heeft gemaakt, die aanvankelijk vooral gaan over de Romeinse resten in Rome. Maar hij heeft ook allerlei soort van architectonische fantasieën heeft hij geëtst. Hij heeft kerkers geëtst. Kortom, het is een fabuleus oeuvre. De mensen kunnen dat ook allemaal even opzoeken op het internet. Daarom leek me dit ook zo leuk voor de kerstmis. Je kunt even de iPad erbij pakken en begin nou met Canaletto. En dan van Canaletto stapt hij na enige tijd, als u denkt, nou ik weet het nu wel met die Venetiaanse gezichten. U kunt dan ook nog even, want hij heeft ook hele Canaletto of mooie dingen gemaakt in Engeland. Dan stapt u over op Bellotto en dan ziet u eigenlijk niet waar die fantastische productie die man gemaakt heeft. En nou ja, die hele verschuiving eigenlijk van kleur en palet in de richting van misschien iets somberder, maar oneindig veel atmosferischer en interessante stadsgezichten bij Bellotto. Dan kunt u eindigen met die dingen van Piranesi die vaak iets engs over zich hebben, iets spookachtigs over zich hebben. Piranesi was overigens ongelooflijk succesvol, zodat hij een hele fabriek vol met graveurs en etsers erop na kon houden. Trouwens, zowel Canaletto als Bellotto waren magnifieke tekenaars en voortreffelijke etsers. Je ziet vaak dat al die dingen eigenlijk samengaan. Dus let op en versier uw kerst met Bellotto. Naar mijn idee een groot schilder. Mijn indruk is wel dat ik niet de enige ben die tot dit soort van ontdekking is gekomen. Maar dat Bellotto bezig is aan een opmars in feite in het waarderingstheater. Geheel terecht naar mijn idee.
Waar baseer je dat op?
Meer belangstelling kun je ook op het internet zien. Je kunt ook op het internet verschillende biografietjes van hem zien waarin dat vermeld wordt dat zo is. Ik ontdekte ook dat er een soort van supergrote plaatjescatalogus is. Daar ben ik de naam mee. Ik geloof dat het Scala heet. Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat... Nadeel is wel dat je dan een heleboel schilderijen van Bellotto kunt bekijken, maar steeds er overheen gedrukt wat de oorsprong van het plaatje is. Maar nou heeft u in ieder geval, kunt u daar ook een beeld op doen van wat er al zo in het aanbod is. En sommige dingen van Bellotto zijn echt fenomenaal. Dat je denkt, hoe is het mogelijk?
Ja. Even ook een opmerking voor al die mensen die zeggen, ja, kunst in een podcast, dat kan toch helemaal niet. Maar u kunt gewoon eventjes het erbij pakken, u kunt het opzoeken.
Daarom, ik dacht juist met de kerstmis, u zit thuis. Waarschijnlijk bent u al anderhalf uur denkt, wat zal ik in godsnaam eens gaan doen? Ik heb geen idee. U heeft een detective uit, ik ben ook aan een hele leuke detective begonnen, waarover later meer. Dat is een min of meer onbeperkt aanbod van enorm leuke detectives. Als je even Als je even rondzoekt, als je even kijkt van wat er op dat terrein al zo aangeboden wordt.
Ja, dus niet voor al die wijsneuzen, je kunt het gewoon opzoeken. Hè? Het is niet zo van...
Bovendien, je hoeft er helemaal niet naar te luisteren. Dat is zoals, zoals bekend. Hallo?
Oh, dat zijn honden.
Het zijn honden.
Honden tegen de auto.
Het zijn hele grote honden die zo hard gebonkt hebben tegen de auto.
Je voelt het ook, hè?
Ja, dat die jij schudde.
Ja.
Kijk, die meisjes kijken ook zoals meisjes op die leeftijd kijken. Op zo'n, ze hebben een soort van ongekende arrogantie ingestudeerd. Waarschijnlijk om zich ongewenste aandacht van het lijf te houden, denk ik altijd bij mezelf.
Ja.
Ja, Balotto, vergeet u het niet. Het is, u zult zien, als u een klein beetje om schilderijen geeft, dan zou ik me al heel erg moeten vergissen als u Balotto niet echt prachtig vindt.
Oké, tot zover de kerstkunst. Als je het nou leuk vindt om deze podcast een keer live te komen bekijken, dan kan dat 10 januari in Utrecht. Kaartjes die kun je nu bestellen, maar doe het wel snel, want ze gaan er snel uit. De link naar de bestelpagina die staat in de beschrijving bij deze podcast. En je kunt ook zelf even zoeken op de websites van Tivoli Vredenburg naar Maarten van Rossum de podcast. En dan kom je hem vanzelf tegen.
Waarschijnlijk bent u al anderhalf uur denken, wat zou ik in godsnaam eens gaan doen?
Maarten van Rossum over Hitler.
De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde.
Download het luisterboek via de link in de beschrijving. ESG is op dit moment een hot topic, misschien ook wel bij het bedrijf waar jij voor werkt. Want bedrijven moeten binnenkort aan allerlei strenge klimaateisen voldoen. Dat is iets wat Brussel heeft bedacht, maar waar heel veel bedrijven 1 geen zin in hebben en 2 ook lang nog niet klaar voor zijn. Stephanie Hothuis van KPMG weet er alles van en vertelt erover in de podcast Sea Level. Die luister je nu via de link in de show notes.